Ja, kunnen we verder? Fijn. Dank u wel, voorzitter. Bij punt 7, een robuuste verbindingszone. Er zijn ook vragen gesteld hier in de raad over. Wij hebben toen gezegd, het zou goed zijn als we daar wat meer informatie over zouden krijgen. En we zijn blij dat we meneer De Kogel hier aanwezig hebben. Het heeft iets langer geduurd dan u denk ik verwacht heeft. Maar ik hoop dat u ons wat duidelijkheid kunt geven, ook over het gebied. Want het kaartje wat we tot nu toe gezien hebben was wel heel erg klein, eerlijk gezegd, om precies te zien over welk gebied hebben we het nu. En we hopen dat we van u die informatie krijgen. Dank u wel, voorzitter.
Alsjeblieft. Dan geef ik nu het woord aan de heer De Kogel.
Dank u wel, voorzitter. Nou, het heeft wat langer geduurd, niet zo erg. Ik heb wel wat bewondering gekregen voor het college die altijd op die strafbankjes daar blijkbaar moet zitten. Want het is toch, hier zit je een stuk prettiger dan op die bankjes daar. Dus. Maar goed, niet erg hoor. Ik vond het ook een interessante discussie om te volgen. Dus wat mij betreft geen probleem. Robuuste verbindingen. Ik zal een korte presentatie geven om aan te geven wat de inhoud van die robuuste verbindingen nou precies is. Waar gaat het eigenlijk over? Wat is de bedoeling?
Een microfoon.
Zal ik even
ja,
los?
Hij is aan.
Oh ja, hij is al los. Ja. Oké. Okay. Iets hoger, ja?
Nee, dat maakt niet uit.
Oké. Okay. Nou, ik zal proberen iets harder te praten. Of iets meer naar de microfoon toe. Ik geef een presentatie over wat het nou precies betekent, die robuuste verbindingen. Wat de mogelijkheden van de robuuste verbinding zijn, wat biedt ook kansen, en hoe de ruimtelijke vertaling nu precies in elkaar zit, en wat de procedure is die we als provincie volgen. Robuuste verbindingen, die zijn eigenlijk een onderdeel van de ecologische hoofdstructuur. Ik neem aan dat u het begrip ecologische hoofdstructuur kent. Dat is het samenstelsel van natuurgebieden in Nederland. En die bestaat uit bestaande natuurgebieden, nieuw te ontwikkelen natuurgebieden die bestaande natuurgebieden moeten verbinden. Beheersgebieden, dat zijn gebieden waar boeren of andere grondeigenaren beheersovereenkomsten kunnen sluiten, zodat ze een beheer kunnen gaan voeren waar ze geld dan voor krijgen. Wat meer gericht is op de ontwikkeling van natuurwaarden. En er was al een bestaand begrip ecologische verbindingszones. Dat waren vrij smalle stroken natuur tussen die onderdelen van de ecologische hoofdstructuur. Nou, eind jaren 90 al is er een landelijke nota verschenen, nota natuur voor mensen. En daar werd in gezegd, nou die ecologische hoofdstructuur in Nederland, die heeft toch te weinig samenhang. Het zijn nog te veel losse, versnipperde gebiedjes. Dus toen is er het beleid voor robuuste verbindingen ontwikkeld. En de bedoeling daarvan is om die onderdelen van de ecologische hoofdstructuur, die ik hiervoor aangaf, onderling meer samenhang te geven. Dus de grote natuurgebieden in Nederland zouden onderling verbonden moeten worden. Het gaat niet alleen over natuur, het gaat ook over koppeling met andere maatschappelijke doelen. Want er zijn ook plannen voor het ontwikkelen van wateropvanggebieden. Nou, die kan je vaak heel goed combineren met natuur. Maar ook recreatie is belangrijk. We hebben afgelopen jaar een onderzoek laten doen naar de economische betekenis van de natuur in Overijssel. En het rapport Overijssel, kansrijk in het groen, dat gaf ook wel aan dat juist die recreatieve betekenis van natuur heel belangrijk is voor de economie in Overijssel. En zeker een gemeente als Dalfsen, daar komt natuurlijk heel veel natuur voor. Daar is natuur ook belangrijk voor het ondernemerschap in zeker de recreatieve sector. Dus het gaat niet alleen om natuur, maar het gaat ook om dat soort functies. Robuuste verbindingen zijn al een lange tijd in discussie landelijk. Er is dit voorjaar is de nota ruimte definitief in de Tweede Kamer behandeld. Dit is de kaart die in de nota ruimte zit. Die geeft de ecologische hoofdstructuur weer. In groen zijn de gebieden, de natuurgebieden in de ecologische hoofdstructuur. En de donkergroene lijntjes daartussen, dat zijn de robuuste verbindingen. Ik wil met deze kaart vooral zeggen dat de robuuste verbindingen landelijk beleid zijn. Die staan in de nota ruimte. En de provincies is nu gevraagd om die verbindingen uit te werken. Concreet te begrenzen, om aan te geven waar liggen ze nou precies en wat voor soort natuur moet er nu gerealiseerd worden. Nou, u ziet hier op deze kaart al wel de Veluwe, het Vechtreggengebied en de Sallandse Heuvelrug. Ja, ik heb eigenlijk niet een handig stokje, maar nou, ik neem aan dat u het wel ongeveer kunt zien. Kan ik daar iets wijzen? Ja, dat is Nou, hier zitten we dus. Daar is Dalfsen. Nou, de verbinding, de belangrijkste verbinding waar ik het vanavond over heb, is dus de verbinding tussen de Veluwe en het Vechtreggengebied. En die loopt via de Regge weer naar de Sallandse Heuvelrug. In Overijssel gaat het om 3 tracés. De Veluwe met Noordoost-Twente, die loopt dus via dit gebied hier, via Ommedalfsen. Drents Plateau met Zuid-Twente, die loopt via het Reesdal naar het Vechtdal en dan langs de Regge richting Zuid-Twente. En dan is er in Noordwest-Overijssel nog een klein zijtak van de Natte As, die noemen ze dat zo. Natte As bij Steenwijk, die komt van Drenthe en die loopt naar de Weerriem. Dit is een kaartje met die deeltracés die u net op die grote kaart van de notenruimte ook weer zag. En wij zijn als provincie nu bezig om die trajecten verder uit te werken. Die kaart die hier weergegeven wordt, dat is de kaart die in het streekplan zit. Dat is de natuurbeleidskaart uit het streekplan. Daar staat de ecologische hoofdstructuur op aangegeven in groen en lichtgeel. Met een zwarte rand daaromheen, dat is de grens van de ecologische hoofdstructuur. En die robuuste verbindingen, dus die rode lijnen, die moeten die samenhang versterken. En wij hebben hier vooral te maken met traject 1. Wat is de bedoeling van die robuuste verbindingen nou precies? Het verbinden van natuurgebieden. Nou, die natuurgebieden hebben een heel verschillend karakter. En de bedoeling is dan ook in die robuuste verbindingen verschillende soorten natuur ontwikkeld worden. En in hoofdzaak kan je zeggen, nou, 3 soorten natuur. Bos, bloemrijk grasland en heide. Die 3 soorten natuur zullen ontwikkeld worden in die robuuste verbindingen. Waarbij het zeker niet de bedoeling is dat het één soort snelweg voor een bepaald soort ecosysteem wordt. Maar dat het een gevarieerd gebied wordt dat past bij het landschap. Bos noemde ik al. Bloemrijk grasland, het gaat dus niet om intensief cultuurgrasland, maar juist onbemest bloemrijk grasland, waar heel veel planten en diersoorten van afhankelijk zijn. Nog een voorbeeld van bloemrijk grasland, en dit is pas dit vorig voorjaar gemaakt in een van die natuurontwikkelingsgebieden die pas aangelegd zijn, in de buurt van Ommen, heide. En wat ik net al zei, gaat niet alleen om natuur zelf, maar ook de koppeling met andere functies is belangrijk. Water, recreatie, landbouw.
Mogen we ook tussendoor wat vragen?
Nou, laat ik aan de voorzitter. Ja, voor mij, ik vind het prima, ja.
U had straks een kaartje van dat u de Veluwe ging verbinden met Vechtregge, hè?
Ja.
Maar dan denk ik, er zit een IJssel tussen, er zit Zwolle tussen. Hoe moet ik dat nou, wat moet ik daar nou bij denken?
Nou, de IJssel zit er niet tussen. Bij die tracés is gekeken naar waar kan je die verbindingen nu het beste liggen, leggen. Er zijn allerlei verschillende tracés onderzocht. Daar kom ik straks nog even op terug. Het is zeker zo dat de IJssel ertussen ligt. Maar de IJssel is op zich niet een barrière. Het hele IJsseldal is een natuurgebied. De bedoeling is in zo'n robuuste verbinding dat verschillende soorten natuur met elkaar verbonden worden. En uit onderzoek is wel gebleken dat een los natuurgebied, een aantal losliggende natuurgebieden veel minder waarde hebben dan wanneer je 2 natuurgebieden naast elkaar hebt. En dan mogen het best 2 verschillende soorten natuurgebieden zijn, want er zijn heel veel soorten die hebben juist graag 2, heel veel planten en diersoorten hebben juist graag 2 soorten natuur naast elkaar, want dan profiteren die 2 van elkaar.
U praat over robuuste verbindingszones. Ja. Dan denk ik dat alles aan elkaar verbonden wordt. Maar dat is dus in de praktijk
niet altijd zo. Nee. Er zijn wel een aantal soorten, zeg maar een aantal mobiele soorten. Neem een das, die loopt best van de Veluwe naar dit gebied. En die zwemt de IJssel ook wel over. Maar er zijn heel veel soorten die niet. Je moet niet denken dat het. We zijn soms geneigd om te denken in snelwegen. Wij verplaatsen ons van. Ik ben hier van Zwolle hier naar Dalfsen gekomen. Maar ja, bij de natuur zit het niet zo in elkaar. Dat is niet zo dat die beesten ook een trajectkaart hebben van we moeten steeds daar en daar naartoe. Nou ja,
goed. Dat niet gedacht,
ja, nou, maar goed. Nee, maar ik geef wel toe, het roept vaak een hoop onduidelijkheden op. Hoor. Maar het zijn soms ook een soort modetermen. Robuuste verbinding is dan weer een nieuwe term die ergens bedacht is. Maar het is eigenlijk, zei ik in het begin al, het is gewoon de ecologische hoofdstructuur.
Ja. Maar het is dus niet zozeer voor de fauna bedoeld?
Nou, fauna maakt daar zeker van gebruik. Kijk, er worden in die robuuste verbindingen ook wordt gezorgd dat er faunatunnels onderwegen doorkomen. Hè, zodat beesten niet doodgereden worden. En er zijn natuurlijk, als je 2 natuurgebieden naast elkaar hebt, dan zijn er allerlei beesten die heen en weer lopen. Maar of er nou een beest echt van de Veluwe naar hierheen loopt, nou, dat zal wel eens een keer voorkomen, maar heus niet elke dag. Koppeling met water noemde ik al. Dat is een belangrijk onderdeel geweest bij de keuze van die tracés. We hebben bijvoorbeeld, ik noem hier een voorbeeld de Regge. Dit is een beeld van de Regge eind jaren 90 toen er zo'n enorme wateroverlast was. Dat stond het hele gebied onder water daar. We hebben die tracés zodanig gekozen dat je juist koppeling kan leggen met plannen die de waterschappen ook hebben om retentiegebieden aan te leggen. Nou, hier nog zo'n voorbeeld van een plasdrassituatie. Koppeling met recreatie is belangrijk. Het is niet zo de bedoeling dat die gebieden een hek omheen komt en je mag er niet meer in. Nee, het is juist de bedoeling dat ook recreatief medegebruik mogelijk is in de vorm van fiets- en wandelpaden. Fietspad hier in het Lieren en Molenbroek bij Raalt in de buurt, Heino in de buurt. Er is een fietspad langs een verbindingszone aangelegd. Nou, en dat betekent dat het ook voor de recreërende mensen interessant is. Daarnaast zijn er ook zeker mogelijkheden voor koppeling met landbouw. Wij willen als provincie graag dat die gebieden zo ontwikkeld worden dat juist het agrarisch en particuliere natuurbeheer alle ruimte krijgt. Dus niet grond kopen en alles naast de bosbeheer of natuurmonumenten. Maar juist boeren zelf met beheersovereenkomsten of particulier beheer daar aan mee gaan werken. Want op zich, het kost veel geld, dit hele beleid, maar het kan zeker ook voor een deel bij de boeren terechtkomen. Nou, wat zijn de mogelijkheden van dit hele beleid? Uiteindelijk zit er gewoon een hele grote zak geld achter. Achter dit, die hele ecologische hoofdstuur en die robuuste verbinding worden betaald door de minister, ministerie van LNV. Mogelijkheden die er zijn concreet zijn het sluiten van beheersovereenkomsten. Waarbij dus het beheer meer gericht wordt op weidevogelbeheer of bloemrijke graslanden. Particulier natuurbeheer, dat betekent dat grond niet gekocht wordt ten behoeve van de natuurorganisaties zoals Landschap Overijssel of Staatsbosbeheer. Nee, maar dat een grondeigenaar aangeeft dat hij zelf van zijn eigen grond natuurgebied wil maken. En dan krijgt hij het waardeverlies tussen landbouwgrondwaarde en natuurgrondwaarde in één keer uitgekeerd. Maar dan wordt het ook natuurgebied uiteindelijk. Dus die mogelijkheid is er tegenwoordig en wij willen het liefst dat zoveel mogelijk van dat soort gebieden ook via particulier beheer geregeld worden. En daar is een toenemende belangstelling voor. Nou, langs de Regge, daar geeft het waterschap ook nog een retentievergoeding, maar ik denk dat in dit gebied niet zozeer aan de orde is. Groot Salland dacht ik niet dat dat gold. Verkopen van grond. Binnen die verbinding is er een koopplicht voor de overheid. Er is geen verplichting om iets te verkopen, want het is vrijwillig beleid. Maar het is wel zo dat als iemand zijn grond wil verkopen, dan is de overheid verplicht om die grond aan te kopen. En dat is ook een belangrijke reden, is dat er geen schaduwwerking en geen waardeverlies optreedt in die gebieden. Ruilen van grond is mogelijk. Dat kan in kavelruil of in planuitwerking van landrichting kunnen gronden geruild worden. Nou, verder is er een toenemende mogelijkheid om een landgoed te beginnen. Dus je ziet dat veel stoppende landbouwbedrijven die besluiten om de grond binnen de familie te houden en er een landgoed van te maken, een natuurschoonwet landgoed. Daar zitten allerlei fiscale voordelen aan, vooral in de vererfingssfeer. Daar zijn momenteel zijn er zo'n 50 van landgoederen per jaar die in Overijssel opgericht worden. En dat zie je ook in die robuuste verbinding als een belangrijke kans. En we hebben nieuw beleid ontwikkeld voor de ontwikkeling van nieuwe landgoederen. En dat zou ook in of aan de randen van die robuuste verbindingen mogelijk zijn. Belangrijk is een aantal randvoorwaarden te noemen. Het is niet zo, net als bij de aanleg van een weg of een woonwijk, dat het via het bestemmingsplan geregeld wordt. Nee, het is vrijwillig beleid. Dat betekent dat het men dus niet verplicht is om mee te doen. Het is ook langlopend beleid. De realisering van de ecologische hoofdstuur staat op 2018. Dus het is jaarlijks hebben we een bepaalde hoeveelheid van die natuur die gerealiseerd moet worden. Maar het wordt niet in één jaar allemaal geregeld. Het is vrijwillig. Het kent geen planologische schaduwwerking. Het is zo dat de bestemming niet gewijzigd wordt. Dus gemeente Dalfsen wordt ook niet gevraagd om het bestemmingsplan nu aan te passen. Nee, het bestemmingsplan wordt pas gewijzigd als gronden gekocht zijn. En bijvoorbeeld naar een natuurorganisatie gaan. Of als particulieren besluiten om zelf van hun grond een natuurgebied te maken. Dan gaat er pas een bestemmingsplanwijziging spelen. Bestaande landbouwbedrijven kunnen gewoon zich verder ontwikkelen. Het enige wat er wel speelt binnen reconstructie, maar Dalfsen is natuurlijk geen reconstructiegebied, is dat er geen sterlocaties, dat zijn locaties voor intensieve veehouderij, mogen worden ontwikkeld. Dus dat is een beperking. Maar voor bestaande landbouwbedrijven geldt er geen beperking. Behalve de beperkingen die er al zijn in het kader van het huidige bestemmingsplan. Het is wel zo.
Daar heb ik nog wel een vraag over. Ja. U zegt geen belemmeringen, maar als de buurman zeg maar daaraan meedoet, dan wordt de agrariër die ernaast zit toch op slot gezet?
Die wordt niet op slot gezet, behalve dat hij natuurlijk een concurrent heeft. Hij heeft in die zin een concurrent, nu heeft hij ook concurrenten, want zijn buren zijn in wezen voor grond zijn concurrenten. Maar Kijk, de overheid kan grond kopen. En dan gaat het bijvoorbeeld naar Stavolsbeheer of een natuurmonument of een ander particulier. Dan wordt het een natuurgebied. Maar hij wordt niet op slot gezet. Het is niet zo dat bijvoorbeeld die gronden meetellen in het kader van de wet ammoniak en veehouderij. Waardoor beperkingen zijn via die 250 meter zones. Nee, dat geldt niet voor dit soort gebieden.
Als er een landgoed of iets dergelijks komt, dan heeft die boer geen uitbreiding meer om zeg maar land bij te kopen. En te zeggen van, ik kan daar koeien neer.
Nee, kijk, dat klopt. Hij heeft natuurlijk geen, als de grond van iemand anders is, kan hij het niet kopen. Nee, dat klopt. Nee, dat klopt. We willen flexibiliteit bij de begrenzing en bij de uitvoering. Het is zo dat het vrijwillig beleid is, dus je kan nooit precies voorspellen van hoe dit zich dat ontwikkelt. Het wordt niet onteigend. En wij passen jaarlijks natuurgebiedsplannen waar dit soort begrenzingen in verwerkt zijn aan. En dat betekent dat je altijd nog in de loop der jaren, afhankelijk van de mogelijkheden voor grondverwerving of particulier natuurbeheer, een stukje kan verschuiven. Je kan een stukje naar links of je kan een stukje naar rechts. Dat die flexibiliteit zit in de plannen. Als je dan kijkt naar hoe gaat nou die vertaling, hè, van, ik heb nu even toegelicht hoe dat beleid ongeveer in elkaar zit. Dan zijn er eigenlijk twee belangrijke manieren waarop de provincie dit uitwerkt. Het eerste hebben we de eerste stap, dit voorjaar 2005 in mei, is er een voorontwerp begrenzing vastgesteld. Nou, dat kaartje, dat werd net al genoemd, dat kent u waarschijnlijk. Dat is grofweg dit kaartje met al die kleurtjes. Want de bedoeling is dat wij deze begrenzing opnemen in een natuurgebiedsplan. Nou, het begrip natuurgebiedsplan kent u waarschijnlijk wel. Ook langs het Vecht zijn allerlei gebieden aangewezen als nieuwe natuur. Dat zijn die groen gestreepte percelen daarboven. Die zijn al begrensd in een natuurgebiedsplan. En een natuurgebiedsplan is eigenlijk een subsidieinstrument. Het is geen bestemmingsinstrument. Het is een subsidieinstrument. In het natuurgebiedsplan wordt aangegeven waar ondernemers subsidie kunnen krijgen als ze met die regelingen mee willen doen. En het geeft ook aan waar de overheid grond wil kopen om die robuuste verbinding te realiseren. Maar het geeft geen bestemming weer. Dat is het ene spoor, dat zijn we nu gestart. Daar zal ik straks nog wat verder over vertellen. Het andere spoor is het streekplan. In het streekplan zit een natuurbeleidskaart die ik helemaal in het begin al liet zien. En de bedoeling is bij een komende streekplanherziening dat die robuuste verbinding ook als lijnen op de kaart worden aangegeven. Om daarmee te voorkomen dat er grootschalige ontwikkelingen plaatsvinden. Want het is niet de bedoeling dat binnen een robuuste verbinding een woonwijk wordt gebouwd. Of een nieuw andere rode ontwikkeling, zeg maar, die dit soort ontwikkelingen tegen zou gaan. Wij willen dat niet op heel korte termijn doen, maar bij dit jaar worden de eerste voorbereidingen voor de herziening van de omgevingsplannen. Het streekplan, het waterherzieningsplan en het milieubeleidsplan. We willen toen naar één omgevingsplan in Overijssel. En daar zullen dan ook die robuuste verbindingen bij in opgenomen worden. Maar de tracés zijn zodanig gekozen dat er nou niet sprake is van dat soort ontwikkelingen in die robuuste verbindingen. Het eerste spoor wat ik net noemde is het natuurgebiedsplan. We hebben dit voorjaar het voorontwerp van die begrenzing vastgesteld. Nou, dat heeft heel wat stof doen opwaaien, waar u ongetwijfeld ook het heeft vernomen. Er hebben stukken in de krant gestaan, veel verzet, veel discussie in gebieden. We hebben bewust gekozen om dit voorjaar in een heel vroeg stadium met dit verhaal naar buiten te gaan. We hebben informatiebijeenkomsten georganiseerd in de gebieden. Nou, dat heeft in ieder geval heel veel duidelijk gemaakt voor de grondeigenaren wat er nou precies aan de hand is. We zijn sindsdien met een aantal gemeenten, met de landbouworganisaties, in discussie. En dat spitst zich op een aantal gebieden toe, vooral het gebied het Lieren en Molenbroek. Rond Heino Raalte. Daar is een discussie met het gebied over hoe gaat die robuuste verbinding er nou precies uitzien en waar moet die nou precies komen. We hebben een discussie met de gemeente Hardenberg gehad over moet er nou een industriegebied komen of moet er een robuuste verbinding komen. Nou, zo zijn er nog een aantal discussiegebieden. En die willen we de ruimte tijd voor nemen om die af te ronden. En uiteindelijk is het toch de bedoeling om dat dan concreet vast te gaan stellen. Dit nog een detail van de gemeente Dalfsen, want als je kijkt naar die kaart, die kleurtjes, dat geeft dus zeg maar dat bruin en dat gestreepte, dat is allemaal de begrenzing, de conceptbegrenzing dan van die robuuste verbinding. En in de gemeente Dalfsen zit je eigenlijk gewoon boven het Overijsselskanaal tot tussen het Overijsselskanaal en het Rechterense Veld. Dat is eigenlijk het gebied wat een onderdeel zou moeten worden van die robuuste verbinding. Die hele tracé waar tussen Hattem en Ommen, dat is ongeveer 1200, 1300 hectare groot omvang. En in Dalfsen, ik dacht nog van, we willen precies weten hoe groot het oppervlak in Dalfsen is, maar dat wist ik niet precies uit mijn hoofd. Maar volgens mij is het ongeveer 200, 250 hectare.
Dus het rechterse veld is de ene in die robuuste verbindzone?
Die komt tot aan het rechterse, het rechterse veld is dat grijzige.
Ja.
Ja, en die robuuste verbinding loopt tussen, zeg maar, de Gunne, de Kolkhof, de Alendink en dan zo naar het rechterse veld. Via het Overijsselse kanaal. Dus dit is het detailkaartje. Ja, ik ben er bijna aan het eind hoor. Wat een belangrijk knelpunt is, is wel dat we in dit gebied ook met een aantal landrechtsprojecten zitten. Die zijn net afgerond. Maarshoek Honorst, weet u waarschijnlijk ook, er zit een groot deel in de gemeente Dalfsen. Maar ook Salland West, Den Ham Lemelen, Raadhoek Veldhof, Hoek. Het zijn allemaal landrechtsprojecten die net afgerond zijn. Daar zijn de nieuwe toedelingen geweest. Dat betekent dat veel landbouwbedrijven hebben hun grond netjes bij huis gekregen. En nu komen wij als provincie opeens weer met een robuuste verbinding van er moet weer zo nodig natuur worden. Nou, dat is niet zo'n makkelijk verhaal. Dus dat we...
Hoe groot is dan het percentage bij over praat van grond in verhaal
van het land te richten? Ja, in zo'n percentage, dat is... Ja, het is natuurlijk van de hele landregering is het een beperkt percentage. Maar goed, voor de landbouwbedrijven die daar net mooie toedeling hebben, is het natuurlijk een vervelend verhaal. Ja,
dan gaat een dwars door het agrarisch cultuurgebied komt dan een natuurzone te liggen.
Ja.
En dat is eigenlijk heel krom wat dat betreft.
Ja, nou goed, dat is natuurlijk altijd het punt met nieuw beleid. Dat gaat altijd ten koste van bestaand beleid. En dat is natuurlijk, we zitten in een dynamische maatschappij. En,
goed, het zou niet meer staan misschien.
Kijken we niet vaak naar die zak met goud, die subsidies die ervoor staan. En vergeten we niet gewoon het landschap met de koeien die we vroeger hier ook zagen lopen?
Nou ja, kijk, of we dat vergeten, dat zeker niet. Wij vinden het landschap met de koeien natuurlijk belangrijk. Maar er worden op een gegeven moment natuurlijk keuzes gemaakt om een bepaald nieuw beleid te ontwikkelen.
Want ik rij veel rond, maar ik zie heel veel landschappen, alleen maar grote distels en dat soort spul. Maar koeien zie ik heel weinig meer.
Nee, maar ik heb natuurlijk bij mijn plaatjes in het begin al proberen aan te kijken. Er wordt soms gedacht van als natuur wordt het allemaal distels en brandnetels. Dat is absoluut niet de bedoeling. Want distels en brandnetels hebben we genoeg in Nederland. Het gaat er om ander soort natuur die juist bloemrijk en ook voor de beleving interessant is. En het is zeker niet de bedoeling dat het allemaal distels en brandnetels worden. Ik probeer met dit plaatje alleen aan te geven dat het dus best een voor zeker de afgeronde landrichtsproject is het erg lastig. In Dalmsholte, daar beginnen we net met een planuitwerking en reconstructie. Dat was vroeger een rak, ruilverkaving administratief karakter. Dat is omgebogen naar een planuitwerking en reconstructie. Nou, daar ligt de uitdaging om te kijken in hoeverre je dus in die planuitwerking dit beleid kan realiseren. De procedure, toch nog als eind, wel belangrijk voor u ook. Wij hebben in het voorjaar van 2005 al een voorontwerp, een conceptbegrenzing vastgesteld. Nou, daar is nog steeds een discussie over, van hoe gaat nou dat ontwerp uiteindelijk eruit zien. Want we hebben daar advies gevraagd aan gemeenten, waterschappen, landrustcommissies. We hebben informatiebijeenkomsten gehouden. En nu zijn we eigenlijk bezig met dat overleg met allerlei partijen om te kijken van, nou, dat concept is al een start geweest. Hoe gaat het ontwerp er nu uitzien? Nou, daar zijn we nog niet over uit. We zijn nog in discussie met de landbouw daarover. Volgende week wordt er in de Statencommissie Ruimte en Groen verder over gesproken. En uiteindelijk is toch de bedoeling dat wij verwachten maart, april, dat er een ontwerp vastgesteld gaat worden. Waar dan volgens de Algemene Wet Bestuursrecht gewoon ter visie komt te liggen en waar inspraak op mogelijk is. En uiteindelijk zal dat leiden tot een vaststelling. We willen het liefst voor 1 oktober, omdat dat ook de termijn is dat... als je subsidie wil aanvragen voor particulier natuurbeheer, moeten de plannen voor 1 oktober vastgesteld zijn. Dus wij streven ernaar om per 1 oktober die plannen vast te stellen. En dan, die uitvoering, dat noemde ik al, dat is een lange termijn beleid tot 2018 loopt. Ik hoop dat het zo duidelijk is.
Ik hoop het ook. Zijn er nog vragen? Ik wou niet al te lange tijd met aan besteden.
Toch wel even.
De agenda die we nog hebben.
Dat zie je wel.
Even, wie heeft er...
Ik heb ook nog eens...
Even een lampje uit, Leo. Dan kan ik...
Ja, maar ik kom ook aan de beurt.
Ja, ik kom wel aan de beurt. Ga je gang.
U zei in het begin, er is geen bestemmingsplanwijziging nodig.
Maar Niet vooraf.
Dus in een moment gaat de overheid aankopen.
Ja.
En dan zou er een bestemmingsplanwijziging nodig zijn. Maar dringt u dan dat dan op, of kunt u dat ons opdringen als van de provincie naar de gemeente toe, lijkt me het dan gewoon lastig. Als wij dat dan niet willen, wat dan?
Dan hebben we een probleem.
Ja.
Kijk, nee, daarom vragen we ook aan gemeentes van wat vinden jullie.
Jawel, dat vraag je wel, maar als het officieel in de procedure komt. En
Kijk, de gemeentes die. Wij hebben tot nu toe ervaring dat de gemeentes dat gewoon in meewerken. Als dit is rijksbeleid vertaald door de provincies. En wij vragen de gemeentes mening. Kijk, als u als gemeente zegt van nou, wij willen hier helemaal niks mee te maken hebben, dan hebben we een probleem. We hebben een bestuurlijk probleem waarover we moeten praten. Maar in principe is het zo dat het niet vooraf bestemd wordt. En dat is denk ik voor veel. Kijk, er is vaak heel veel vrees voordat het allemaal heel veel belemmeringen met zich meebrengt. En dat kan voor een deel uit de wereld worden geholpen door aan te geven van nou nee, het wordt pas bestemd nadat er iets gerealiseerd is, niet vooraf.
Goed. Even vooraf, je hebt het over vergoedingen voor natuurbeheer. Ik denk dat in Lambo daar het vertrouwen redelijk laag in is. Omdat als u ziet dat de overheid geregeld de belangen weer verlegt en daarmee ook het beleid weer verandert, ook de vergoeding weer naar beneden gaan. Daar komt nou eens bij dat de landbouw straks toeslagrechten krijgt uit Europa. En voordat ze ingevoerd worden, praten ze alweer over korting over die toeslagrechten, die een compensatie moesten zijn voor verlaagde prijzen. Maar goed. Van de landbouw is in ieder geval grote weerstand tegen de uitvoering en de ligging van die robuuste verbindingszone. En wij als CDA zijn zeer kritisch op het doorsnijding van het agrarisch cultuurlandschap. Dalfsen is denk ik juist aantrekkelijk, juist door de variatie van cultuur- en natuurlandschappen. Bezwaren richten zich vooral tegen het feit dat er geen integrale afwering is gemaakt bij de preventie van die zonering. En dat is op zijn minst opmerkelijk voor de provincie, die toch het gebiedsgericht werk en hoog in het vaandel heeft staan. Waarom gaat die provincie juist zo krampachtig om met die ligging van deze robuuste verbindingszones? En is de provincie ook bereid om voldoende geld beschikbaar te stellen voor verplaatsing van, van de bedrijven als zij haar zin doordrijft? Betrokken landbouwers voelen het nou alsof ze in een sterfhuisconstructie worden gezet door de zonering. Als grondkoper zal de provincie continu de bedrijfsontwikkeling in deze gebieden frustreren en de grondprijzen opdrijven in een grote regio. Dan klinkt ook de term vrijwillige opkoop wel erg wrang in de oren van de ondernemers die door willen met hun bedrijf. En dan gaat er echt om wie de langste adem heeft en de grootste portemonnee. Er gaat dus dan ook heel veel gemeenschapsgeld in zitten. Vandaar, is de provincie dan ook bereid voldoende financiële middelen beschikbaar te stellen voor bedrijven die uit het gebied weg willen?
Ik dacht dat we het vrij kort zouden.
Ja, maar goed, dat gaat om.
We gaan nu een hele discussie voeren. Dus niet
Dat was onder andere wel.
Dus meneer Broeks is het eens met die motie die we ingediend hebben.
Ja, tuurlijk. Daar was ik wel mee eens.
Dat was niet de bedoeling van vanavond. Het was een presentatie en niet om diep te gaan discussiëren.
Was ik al wel bang voor.
Dat denk ik in de toekomst.
Het belangrijkste standpunt is wel gemaakt. En ik hoop
maar dat is dat nou een CDA-standpunt of een landbouw? Want je hebt het over de landbouw.
Ja, ook vanuit de CDA hebben we dus kritisch op wat er
nou gebeurt. Ja, is altijd goed. Kritisch is altijd goed.
We hebben het meegemaakt met de boscomplexen in Altleusen al wel. Dus,
Ja, maar ik wou toch die discussie een beetje stoppen, want we hebben nog meer op de agenda. Het was zuiver de bedoeling dat er een presentatie gegeven zou worden. Als je heel kort kan, dan.
Maar dan stoppen we het ook.
Ik kan een paar vergoedingen. En belangstelling bij de landbouw. Er is een hele grote belangstelling voor agrarisch en particulier natuurbeheer. Zo groot begin dit jaar dat de minister zelfs het budget op nul wilde zetten, omdat hij niet genoeg geld had. Dus belangstelling is er genoeg. Dat is niet, dat is niet het probleem. De minister heeft ook weer besloten om daar toch geld beschikbaar te stellen. Dus daar zie ik nog niet zo'n probleem in. Geen integrale afweging. Dat is bij de tracékeuze zonder meer een integrale afweging geweest bij alle belangen. Want er zijn hele. Er is een studie gedaan naar alle mogelijke tracés in Overijssel. Uiteindelijk zijn dit de tracés geweest die gekozen zijn. En daar zijn allerlei belangengroeperingen bij betrokken geweest. Het is alleen jammer geweest dat de landbouw in de tijd al gezegd heeft dat ze niet bij die discussie betrokken wilden worden. Het landbouwbelang is zeker bij die integrale afweging van die tracés meegenomen. Voldoende geld voor verplaatsing. Er is zeker budget voor verplaatsing. En momenteel wordt er al met zeker 4-5 bedrijven gesproken over verplaatsing binnen die robuuste verbindingen. Nou, en opdrijven van grondprijzen. Ik denk dat dat een belangrijke wel even is om aan te geven dat de dienstlandelijk gebied die hier het grond aankopen doet, de marktwaarde bepaalt. En er is altijd discussie over of ze te veel betalen of te weinig betalen. Ik hoor altijd van degene die grond willen verkopen dat de grondprijs te laag is. En van degene die grond willen kopen dat de grondprijs te hoog is. En dan denk ik altijd, nou DLG doet het goed. Maar zij betalen dus niet meer dan de marktwaarde. En daar is een uitgebreide jurisprudentie over. Zelfs de regeling voorziet zelfs in een commissie van onafhankelijke deskundigen die zorgen dat de prijs goed is.
Ik ken het persoonlijk al wel. Dus het...
Maar ik wou het hier nu bij houden en ik wou de heer De Kogel bedanken voor deze presentatie en dat hij zoveel geduld heeft gehad dat er nu pas aan de beurt was. Dank u wel.